Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Marijn Everaert is oprichter en eigenaar van Dopper. De veelkleurige herbruikbare plastic flessen zijn bekend in Nederland, maar ook in het buitenland zijn de flessen te koop. Vorig jaar gingen er meer dan 1,6 miljoen flessen over de toonbank en draaide het bedrijf een omzet van 9,6 miljoen euro. Toch is winst maken niet het hoofddoel. Het hoofddoel is schoon water promoten en plastic in de oceanen tegengaan. Welkom Marijn.
Dankjewel.
Dat is een flink hoofddoel, hè? Maar ja, ondertussen ook hoge bedragen. Had het niet uitgemaakt als die bedragen nou, als er een paar nulletjes af waren geweest? Was het even goed geweest of niet?
Ik had bedacht om in mijn hele leven 200.000 flessen te verkopen.
Ja.
Dus alles meer is fantastisch.
Maar dan gaat het succes bijna, zou ik zeggen, met je aan de haal. Hoe kan dat?
Ja, hoe het kan dat het succes met mij aan de haal gaat of dat het een succes is?
Nou, allebei.
Ja. Ik denk onderdeel van het succes is gewoon het tijdspad waar we nu in zitten. Ik wilde in augustus 2010 per se op de markt komen met een alternatief voor de petfles. Omdat ik het gevoel had dat dat het momentum was dat de wereld zou veranderen.
Maar mag ik, dat gaat wel heel makkelijk. Hè? Dat is zomaar het gevoel in 2010, dat komt ook ergens vandaan.
Nee, ja, zeker. Dat is in 2009 in deze tijd geboren, in de herfst.
Ja.
Nog een mooie Indian summer dat ik op het strand zat. Naar een tapijt plastic te kijken terwijl ik naar huis ging. En daar voor het eerst eigenlijk echt zag wat daar gebeurde. Dat de petfles en heel veel ander plastic de oceaan ingaat. Wordt getrokken door de stroming van eb en vloed en door de wind. En daarvoor zag ik het ook altijd, maar zag ik het eigenlijk niet dus. Ik denk, ja, het wordt wel opgeruimd. Maar toen dacht ik echt van, oké, dit klopt niet. Dit is gewoon iets heel raars, want het verdwijnt in de zee en niemand ziet het daarna meer.
Een echte bewuste ingeving tijdens een Indian summer ook. Ja. In de herfst, fantastisch. Ja, dat is een mooi moment. Ja. Maar toen dacht je ook meteen, met het ondernemersgeest toen al, van hier zit geld in.
Nee, oh nee, totaal niet. Nee, het is echt meer als een, voor mij is dat nog steeds een initiatief. Dus wij proberen zoveel mogelijk bewustwording te creëren wereldwijd. En toen dacht ik alleen maar aan, iedereen moet weten dat die plastic soep bestaat. Want daar was van toen nog niemand zich van bewust.
En daar moet je iets aan doen, dat dacht je. Dat is eigenlijk nog een beetje, dat is
de petfles de wereld uit. Ja. De petfles de wereld uit. Dat was voor mij heel helder, want ik zag heel veel om me heen. Ik werkte voor een marketingcommunicatiebureau waar heel veel petflessen doorheen gingen. Maar ook hoe de petfles gebruikt werd. Dus initieel koop je een petfles met mineraalwater, omdat je denkt dat het water heel goed voor je is. Evian, zelfs van Fiji halen we het water vandaan uit de Noorse fjorden. Maar daarna was iedereen die ik sprak trots dat hij het flesje hergebruikte voor kraanwater. Toen dacht ik, oké, dus het is eigenlijk alleen maar een vehicle om water te vervoeren. Onze lekkere kraanwater.
Dus uiteindelijk gaat het om de echte missie, namelijk schoon water uit de kraan, schoon water uit de oceaan.
Ja.
En dit is alleen maar een middel, die fles.
Ja, ja zeker. Zonder die fles kunnen we niet al die bewustwordingsprojecten doen over de hele wereld. We maken mooie kunstwerken en zorgen voor educatieprogramma's.
Ja, het is, ik zeg het heel vaak, hè, maar zo is het ook. Als het een heel simpel idee is, is het ook goed. Ik bedoel, dan weet je ook dit. Je kon het ook meteen in één zin zeggen. Dat kwam binnen bij je. Meteen in één zin. Je wist wat je te doen stond. Ja. En daarna ging je strijden. En dat heb je gedaan. En met vallen en opstaan, daar gaan we het uitgebreid natuurlijk nog over hebben. Maar het is uiteindelijk gelukt, kun je zeggen. Maar natuurlijk nog niet die hele missie. Dat zou te mooi voor woorden zijn. Maar je bent een heel eind op weg. Alleen de fles zelf, daar moeten we het ook over hebben. Want dan denk je, ja, die fles die je dan toch gebruikt, ook al is het dan maar het middel. Je zou zeggen, daar mag helemaal geen plastic in zitten. Maar dat is wel mogelijk, of niet?
Kijk, plastic aan zich is helemaal geen slecht product als het duurzaam is. Je hebt single-use plastic is een product en je hebt duurzaam plastic. Ik zeg altijd, en dat is ook nog zo, ik heb nog steeds het afvalstijltje van mijn oma van Tupperware. Nou, ik weet niet wanneer ze het gekocht heeft, maar ik denk toen Tupperware uitkwam, zo'n beetje. Dat is in de jaren 80 of 70 geweest.
Maar goed, de hele fles van duurzaam plastic?
Ja, de hele fles. Ja. We zijn cradle-to-cradle gecertificeerd. En ik heb het ook bewust gedaan, omdat ik gewoon wilde dat de beste fles op de wereld kwam. Maar goed, we hebben ook gemerkt dat niet alleen plastic. Kijk, alle alternatieven zijn goed als ze duurzaam zijn. Maar daarin heb je natuurlijk ook nog variatie. Plastic, staal en we hebben nu net glas uitgebracht. Maar als je alle footprints doorberekent, kom je ongeveer op hetzelfde uit.
Dus maar je zegt zelf al inderdaad, het hangt er vanaf wat voor plastic het is en hoe je de footprints uitrekent. Maar zou je niet helemaal van oceaanplastic kunnen maken?
Ja, nou, op dit moment komt er voor het eerst gecertificeerd oceaanplastic op de markt. Dat wordt nu ook getest. Maar daar zijn we nog niet vol van overtuigd. Maar als dat zou kunnen, zou dat mooi zijn.
Mag ik weten waarom? Waarom ben je er niet vol van overtuigd?
Nou ja, door de cradle-to-cradle certificering weet je wat voor gifstoffen erin zitten. Plastic breekt af als het in de oceaan komt. Dus de chemicaliën die erin zitten, krijgen gewoon een andere vorm.
Ik vind dat we de kwestie nog niet helemaal hebben uitgediept. Nee. Gelukkig hebben we ook daarvoor hulp, namelijk van Marcel Wubbels. Hij is de CTO van biotechbedrijf Corbion. Hij was de gast in de podcast van de vorige keer. Hij had deze vraag voor jou.
Nou, mijn vraag zou zijn dat we kennen het product Dopper, hè? De herveelbare flesjes die natuurlijk leiden tot minder wegwerpplastic. Een bijzonder goed initiatief. Het is zelfs zo dat wij geven sustainability trainingen binnen ons bedrijf. En als je die met succes afrondt, dan krijg je een dopperflesje. Dus dat is heel mooi. Mijn vraag aan hem zou zijn, van zouden we niet je product nog meer circulair kunnen maken door ook de plastics die je gebruikt uit circulaire grondstoffen te maken? En dat zou kunnen zijn recycled plastic, maar misschien ook bioplastic.
Ja, zie je, dat is het. Hè? Kijk, Marcel die heeft zich daarin verdiept en die komt hier ook weer op dit punt uit.
Ja, ik begrijp het ook helemaal. En die vraag die is bij mij ook vanaf dag één. Zoals ik me heb laten voorlichten, is het beste om uit te gaan van virgin plastic. En wij nemen de volle verantwoordelijkheid om die weer terug te nemen en die dan weer 100% te kunnen recyclen. In plaats van met grondstoffen werken waarvan je niet weet wat erin zit en niet kan garanderen dat je geen gifstoffen binnenkrijgt. Dat is op dit moment nog de reden waarom we nog steeds met virgin plastic werken voor de original. Maar de wereld verandert. Dus ook bioplastics waren er toen ik met Dopper begon, maar ook nog niet geschikt om lang mee te gaan, zo moet ik het zeggen. Maar de wereld is gelukkig in verandering. Dus we hebben nu al een deel gerecycled plastic zit erin, maar nog steeds geen oceaanplastic. En aan de andere kant zou ik ook willen dat dit niet geen resource is. Want er mag namelijk niks in de oceaan terechtkomen. Nee. Dus ik wil liever voorkomen dan genezen. En het zou stom zijn als wij afhankelijk zijn van een resource die we eigenlijk willen beschermen dat er iets inkomt.
Dus als je nu naar deze podcast luistert en nu naar dit verhaal, je weet, heel veel mensen die luisteren nou, dat is steeds populairder, die Green Leaders podcast, en die denken misschien, ik kan er eigenlijk langzamerhand geen taal meer aan vastknopen. Ik koop zo'n dopper en ik denk dat het goed is en dan hoor je dit hele verhaal. Waar gaat dit in godsnaam over? Hoe moet je, ik bedoel, dat is ook wel begrijpelijk. Hè? Je hebt heel veel zorgen en dingen aan je hoofd tijdens een dag, ook heel veel leuke dingen. En dan moet je dit ook nog, en je bent hier bewust mee bezig, en dan zie je hoe ingewikkeld dit ook is, ook voor jou, terwijl jij er al jaren in zit.
Ja, nou ja, voor mij is nu wel nog steeds heel helder, hoor. Wij nemen de volle verantwoordelijkheid voor de fles. Dus we zetten iets op de wereld wat we 100% kunnen recyclen. En dat is voor mij een heel helder verhaal. Dus alles eromheen en dat we andere materialen gebruiken, ook dan zullen we die volle verantwoordelijkheid nemen. Dus die verandert niet.
En met toenemende kennis en hoe beter het kan, hoe sneller jij ook gaat toeslaan, kan dit gewoon allemaal nog sterker worden. Kan het misschien ooit 100% oceaanplastic worden, maar dat is in ieder geval het streven. Je bent nu zover als je kunt.
Ja, we hebben echt een aparte R&D-afdeling. En die werken dagelijks aan het innoveren van de fles.
En hoe groot is die afdeling? Dat is er eentje. Doet het erbij.
Nou, dat is inderdaad één fulltimer.
Ja, ik zeg, kom op. Hè. Ja,
en R&D-afdeling. Ik maak het niet groter dan het is. Nee. Maar aan de andere kant, er zijn meer mensen betrokken dan alleen hij. Want de hele supply chain haakt er ook aan vast. En dat zijn bij elkaar volgens mij 5 mensen die daaraan werken. Ja. Maar één is specifiek alleen maar met het materiaal.
Maar gewoon echt dedicated daarop opgezet. Ja. Nou is het natuurlijk nog iets. Kijk, en niet om te zeuren, maar het speelt wel. Mensen die naar festivals gaan, want daar zie je het vaak. En jij natuurlijk ook. En daar misschien ook een idee van deel vandaan gekomen. Die vinden die dopperflessen zo mooi. Dan ga je dus eigenlijk met je bijna aan je eigen succes zijn onder. Dat ze er wel 4 of 5 of 10 thuis hebben. Dus dat is niet de bedoeling,
nee,
toch?
Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Daar was ik me in het begin niet zo bewust van, behalve dat ik het hartstikke mooi vond, omdat het voor veel omzet zorgt en ons echt heeft laten groeien. Dus dat is aan die kant fantastisch. Maar het B2B-kanaal waar dat uitkomt, waar dat naartoe gaat, dat hebben we nu echt op een kier gezet. Dus bijna nagenoeg gesloten. En nu gaat er geen enkele fles meer de deur uit zonder dat het verhaal meegaat. En dat is een heel iets anders dan dat er zomaar flessen in op een festival of een evenement worden weggegeven. En vervolgens belanden al die doppers in een la. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling.
Maar ja, we hoorden net Marcel Wubbels ook. En die geeft die flessen ook cadeau. Dat kunnen meer bedrijven doen. Dat is ook als compliment bedoeld. Zo
gaf ik vind het ook fantastisch.
Moeten gaan verbieden.
Ja. Nee. Nou ja, het kanaal is nu zo. Ze zijn dus niet zomaar overal meer te krijgen. Dus dat scheelt een hoop. Dat ze niet zomaar overal meer op de markt komen.
Ja, dat is eigenlijk het enige. Maar je kunt moeilijk hier nog eens een R&D-type opzetten. Of een onderzoekscommissie op gaan zetten die langs de deuren gaat. En even kijken hoeveel je er thuis op staan.
Eind van het jaar komt er weer een impactonderzoek. En daarin willen we ook weten hoeveel doppers mensen hebben. En zich er ook voor bewust van maken dat je ze dus terug kan inleveren. Zodat we weer van die resource gebruik kunnen maken.
Ja, en dat is juist ook de bedoeling is. Ja. Dat je dat liever moet doen. Hoe mooi je ze ook vindt, hoe leuk je het ook vindt. Maar liever geen 10 doppers in je eigen kast hebben staan.
Nee.
Hoeveel heb jij thuis, als ik het vraag?
Nou, dat laadje met 10 doppers, dat wisselt de hele tijd. Dat rouleert.
Oh, ja.
Ja, maar goed, er zijn een paar favorieten waar ik elke dag gebruik van maak. Eentje die naast mijn bed staat en eentje die ik gewoon thuis gebruik.
Ja, dat is een klein soort doppermuseumpje zou ik jou ook wel gunnen. Dat zou ook gek zijn als dat niet zou mogen. Dat is dan de uitzondering. Dan heb je verteld over, althans, ik heb het woord succes vaak in de mond genomen. Jij hebt ook iemand te spraken van tevoren. Ook even, je zegt, ik heb geen zin om steeds ik en het succes. Hè, en dat kwam er heel eerlijk uit. Je bent gewoon iemand die een grote doel voor ogen heeft. Het gaat niet om jou. Maar het is ook wel interessant om de persoon die achter te leren kennen. Ik ga straks ook meer dingen aan je vragen. Maar ook te weten dat succes niet zomaar gaat. Hè. Dat heeft ook met vallen en opstaan te maken. Je bent ook een paar keer echt lelijk gevallen. En dat heeft te maken met bijna failliet gaan. Vestigingen in Hongkong en San Francisco, die zijn geflopt. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nu zitten we ook in een flow dat alles kan en alles mogelijk is. Omdat de omzet hartstikke goed is. Maar tegelijkertijd, en toen wist ik het wel, maar was ik er blind voor. De cashflow die je dan toch stiekem in de gaten moet houden. Dus de lange termijn. En op een gegeven moment...
Was je daar blind voor? Want dat klinkt...
Ja, nou ja, goed. Kijk, als je alleen maar naar de omzet kijkt en je kijkt elke dag op je bankrekening en je houdt niet in de gaten wat je het hele jaar uit moet geven, dan komt er af en toe gewoon een hele harde slag. Dus je maakt...
Ja, maar dat geloof ik bijna niet. Ik weet dat er veel ondernemers nog alles fouten maken, maar dit is toch gespeeld voor zich dat je daar ook op let.
Ja, inderdaad. Op dat moment was ik ook zelfs een cursus aan het volgen die me daar op attendeerde. Nee, ik ben gewaarschuwd, maar ik wilde het niet horen, omdat ik per se... ik had twee super enthousiaste meiden in Hongkong zitten, die wilden heel graag beginnen. Ja. En tegelijkertijd hadden we al een vestiging geopend in San Francisco. En ik denk, ja, daar komt direct omzet uit. Dus dat was dus niet zo. Ja. En dan zit je in twee van de duurste steden van de wereld. En daar had ik me eigenlijk meer op verkeken. Dus de omzet stond niet in vergelijking met tot de kosten die we in die landen maken.
Toch is dat lastig inderdaad. Want als er enthousiaste, gedreven mensen zitten, dan kun je ook op basis letterlijk van je mensenkennis denken. Nou, wacht even, een soort gut feeling. Dit gaat goed komen.
Ja, ik had ook vol vertrouwen in sowieso in San Francisco, want dat is de hoek waar de mensen het begrijpen.
En waarom ging het daar dan toch niet goed? Of waarom ging het toch mis?
Omdat we toch... in Nederland zijn we wereldberoemd in Nederland. En niet in Amerika, dat begrijp ik. Maar ik dacht ook dat met een paar evenementen dan... we will shake things up. Dus we hebben daar een hele mooi kunstwerk gemaakt. Een hele grote golf. En die hebben we op... Union Square neergezet in San Francisco. Er is ook inderdaad heel veel media op afgekomen.
Fantastische plek ook, waar iedereen komt.
Daar waar iedereen komt, heel veel toeristen
downtown,
zijn. En ook gelukkig lokalen. Maar het heeft toch niet geresoneerd in het juiste. En wellicht heeft het toch te maken met de fles zelf. We proberen het zo licht mogelijk te maken, de fles. Omdat het voor on the go is. Maar alles in Amerika is zwaar. Echt alles wat je oppakt, alles wat je de trucks die je ziet rijden, alles is zwaar. Dus ik denk dat daar stiekem het foutje heeft gezeten, dat we niet gelijk tractie kregen op het product.
Maar dat is interessant, ze denken dat het niet goed genoeg is omdat het te licht is.
Ja,
dus dat zijn dus hele belangrijke dingen die je in de marketing gewoon moet neerzetten. Dan. Dat is,
Dus we hadden toen een enkelwandige grote fles, dus ik had wel een grotere fles laten maken, denk ik, American Everything Big. Maar die grote fles die was super licht. Dus, en nu hebben we een dubbelwandige, die is een stuk zwaarder en die is veel populairder dan die enkelwandige.
Maar goed, dit is in ieder geval een leerschool, een harde leerschool, maar wel een leerschool. Denk je, waarschijnlijk is het hierop gebaseerd of is dit de reden dat het niet goed ging? Hoe komt het, waarom ging het in Hongkong niet goed?
Dat was eigenlijk meer de strijd over, dat was een beetje meer een ego-strijd tussen mij en de twee dames, denk ik.
Hey.
Omdat, nou ja, goed, het is, you always have the storming before it's calming down.
Ja.
Zoals vandaag komt er ook weer storm aan, dan wordt het daarna gelijk weer, wordt het weer rustig. Alleen in het begin moet je elkaar echt leren kennen en zien te vinden. En hun enthousiasme, daar ontbrak het niet aan. Maar wel de weg die zij op wilden en waarvan ik dacht dat het goed
was. Maar waar zat de ego-clash dan? Want dit vind ik dan meer een enthousiasme-clash.
Nou, omdat... we hadden het bedrijf 50-50 verdeeld. Of tenminste, ik 51%, zij 49%. En dan heb je drie mensen die aan het roer staan. En ik kwam nog uit wat alles wat ik wist en wat ik wilde meegeven uit Dopper. En zij hadden gewoon andere plannen daarmee. En ja, dat het clashte gewoon in elke meeting bij de eerste zin al. Dus
dat is
en dan
goed,
via Skype, het is heel frustreerd. Dus,
ja, zie je dus toch, hè? Want dat vind ik ook een leuke toevoeging. Dan is Skype, dat maakt niet uit, we hoeven die vlucht niet te maken. Maar dan elkaar in de ogen kijken, dat had toch wat gescheeld. Bij elkaar fysieke nabijheid.
Ja, nou, ik ben ook heel vaak op en neer geweest naar Hongkong om toch te lijmen of dingen samen op te pakken. Maar ik zeg ego-ding, omdat het toch wel echt was van... ik weet het beter, nee, ik weet het beter. En zo begonnen we eigenlijk aan elke meeting.
Ja, dat is lastig. Ja. Nee, dan is het inderdaad heel moeilijk samenkomen. Het enige voordeel is wel dat jij dan 51% had. Dat had je wel goed bekeken.
Ja, gelukkig wel. En,
dus je hebt ze er meteen uitgegooid ook?
Dat heeft volgens mij zometeen... we hebben ze eruit gegooid. Maar dat heeft nog 3 jaar een nasleep gehad... voordat we eindelijk uit elkaar waren.
Wat is de les die je hier dan geleerd hebt?
Nou ja, ik zal op deze manier niet meer mijn bedrijf uit de handen geven. Dat heb ik er echt van geleerd. Ik wil heel graag alles delen met mensen. En ik wil ook dat de wereld eerlijk verdeeld is. Maar ja, je bedrijf echt weggeven, dat is net 1 stap te ver.
Nee.
Dus omdat ze ook zeggenschap hadden. Je kunt ook aandelen of winstdeling hebben. Dat doe ik graag mee. Daar zijn we ook met een model aan het doen, aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik wil wel zelf uiteindelijk nog kunnen zeggen van welke kant we op gaan.
Ja, mag ik toch even weten wat voor model dat is? Want dat vind ik interessant klinken.
Nou ja, dat is
er toch uit voortgekomen.
Ja. Nee, dat is niet per se daaruit voortgekomen. Ik vind gewoon, ja, kijk, de hele wereld gaat alleen maar over macht en over geld. En wij willen alles doen om impact te maken. En het is hartstikke fijn als we winst maken. Maar ik heb liever dat mensen er super enthousiast voor worden en extra gemotiveerd door worden, dat we daardoor meer impact kunnen maken.
Maar gaat het niet bijna altijd samen uiteindelijk? Bij alle grote successen?
Wat gaat samen?
Geld en impact.
Ja, maar omdat we zo gedreven zijn op dat er... hoe hoger je in de top zit, hoe meer geld je ontvangt, hoe meer winstdeling. Ik ben er meer zo van, iedereen helpt mee. Dus iedereen zou daarin moeten kunnen delen.
Ja, maar dat wordt een
nieuw
model.
Maar zonder dat ik mijn bedrijf dus uit weggeef. Ja, okay. Omdat ik toch die ziel wil bewaren.
Hoe doe je dat dan?
Nou ja, dat ben ik nu aan het onderzoeken met
ja, maar dat wou ik juist weten. Maar dat is toch niet, dat is, dan, dat zou gewoon een nieuwe Piketty ben je ongeveer als ik dit...
Met Alpha Accountants, overigens ook een social enterprise, die hebben dat model. Alleen zijn we aan het, dat is een established bedrijf. En wij zijn, ik noem het zelf nog een start-up, maar inmiddels zijn we scale-up, zoals dat mooi heet. Omdat we nog wel heel erg fluctueren, is het niet gezegd dat volgend jaar hetzelfde is jaar als dit jaar. Sterker nog. Waarschijnlijk groeien we of krijgen we weer een deksel op onze neus. En dan moeten we weer een stap terug doen. En als iets elk jaar om maar nabij hetzelfde is, dan kun je er ook echt een model op loslaten. Dus we moeten iets nieuws bedenken wat daarbij past.
Je hoort Marijn Everaerts, oprichter en eigenaar van Dopper. Net vertelde hij over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. En zo praten we verder over ondernemen en persoonlijk leiderschap. Mijn studio staat Marijn Everaerts. Net spraken we over de missie van Dopper en nu praten we verder over persoonlijk leiderschap en ondernemen. In verschillende interviews komt naar voren dat je veel nadenkt over ondernemerschap, over de rol van ondernemer en ook of die rol wel bij je past. Dus in het begin bijna een soort aarzeling, mag ik mezelf een ondernemer noemen?
Ja.
Hoe komt dat?
Ja, weet ik niet. Het is, er staat gelukkig ergens in een artikel van VNO-NCW ondernemer puur zang. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Maar ik weet niet wat een ondernemer is. Dat vind ik echt een hele rare
definitie. Het
staat zwart
op wit en dan is het waar. Dat is toch mooi. Groot vertrouwen in de journalistiek ook. Dat, dat hoor je zelden.
Ja.
Nee, maar het is, ik begrijp het. Hè. Dat heeft ook te maken met wat anderen je toedichten. Maar dat is met elk vak eigenlijk. Dat is ook een hele mooie bescheidenheid. Dat je denkt, ik moet eerst waarmaken of ik het kan. Maar je zou toch zeggen dat je het nu op dit moment nu hier staat. Ja. Heb je waargemaakt.
Als ik in Amerika zou wonen, dan zou ik het nu echt zijn. Zo zou ik het echt voelen. Maar ik voel dat we het niet goed hebben gedaan rondom bijna failliet gaan. En soms andere keuzes waar ik niet streng genoeg in ben geweest of niet hard genoeg in ben geweest.
Maar kun je toch iets vertellen? Ik bedoel, dat is voor anderen is ook echt leerzaam. Waar aarzel je om jezelf een ondernemer te noemen? Want waar heb je fouten gemaakt?
Nou ja, dat faillissement dat ik dus met open ogen erin ben gelopen, dat is een ding. Onder andere dat B2B-kanaal, dat wil ik eigenlijk, dat is al 6 jaar geleden dat ik dat dicht wilde zetten, maar dan toch krachten van buitenaf zeggen, nee, je kunt het beter zo laten en we hebben die omzet nodig of we willen die kant op gaan. En ik dan niet hard genoeg daarin ben geweest om daar beslissingen in te nemen.
Of ja, heb je het achteraf echt gedacht? Van, je had, toen was er een moment dat je een duidelijke beslissing had kunnen nemen. Of sommige dingen zijn af en toe ook twijfelachtig. En dan is het ook een enorme gok. En dan kun je wel zeggen, ik doe heel stoer, neem ik een beslissing. Maar kan ook totaal de verkeerde zijn.
Ja, maar ik heb het gevoel dat in Nederland dan mag je die fouten niet maken of zo. En daarom haal ik net even Amerika aan. Je moet een keer failliet zijn geweest om jezelf een ondernemer te noemen. Tenminste, als je daarna weer ondernemer bent. Nou goed, ik ben langs de rand van de afgrond gegaan. En dat voelt dus dan goed als je daaruit bent gekomen. Dus in die zin kan ik me wel ondernemer noemen. Ja, het is voor mij heel dubbel. Maar ik vind de titel ondernemer ook zo raar. Ik heb me altijd dan ondernemer gevoeld. Want ik voel me nu niet anders als oprichter, eigenaar van Dopper... dan toen ik in loondienst was bij een cateringbedrijf.
Nou, dat is toch wel een verschil, lijkt mij. Ik bedoel, de risico's zijn toch stukken groter. Het gaat niet in stijgende lijn op en neer. Er komt niet elk jaar een schaaltje bij.
De verantwoordelijkheid die ik voel, die is net zo groot over een cateringpartij voor 50 mensen hier in het Vondel CS als een bedrijf runnen.
Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar dat vind ik helemaal niet gek. Nee, dan zit het echt helemaal in je. Dat begrijp ik ook heel goed. Dat hebben helaas niet iedereen heeft dat. Maar de verantwoordelijkheid is nog groter, denk ik nu. Omdat je nog met meer mensen te maken hebt. Een fout van jou heeft ook meteen invloed op heel veel anderen. En niet als je een loondienst werkt.
Eens, maar ik heb niet... Ja, natuurlijk voel ik die verantwoordelijkheid, maar die is ook bijvoorbeeld met de omzet en met het aantal mensen niet gegroeid. Je kunt niet meer verantwoordelijkheid nemen met meer mensen. Tenminste, zo voelt het voor mij niet. En dat is ook het model eigenlijk wat we hanteren. Iedereen is verantwoordelijk binnen Dopper, niet ik. Ja, uiteindelijk kunnen ze naar mij wijzen als het misgaat. Maar ik heb het gevoel dat iedereen voelt dat hij zich moet bijdragen en verantwoorden.
Nou, laat het ophouden. Het heeft erop gestaan. Ondernemer persoon, je bent ondernemer. En we praten hier ook over duurzaam leiderschap. Daar zijn we ook op zoek naar een term daarvoor. Daar heb je zelf natuurlijk ook in ontwikkeld. En misschien dat je daar nu wel een definitie op los durft te laten.
Ja, ik heb dus die bewuste cursus gevolgd waar ik eigenlijk de cashflow wel in de gaten moet houden. Maar daar ook geleerd hoe je in één oogopslag je bedrijf kan zien. En dat is een model van de Rockefeller Habits. Meneer Rockefeller, een van de grootste vervuilers in deze wereld. Maar goed, hij had wel een mooi model bedacht.
Zeggen, dat was één kant van hem natuurlijk. Hè? Maar hij leefde in een andere tijd. En bovendien, hij had ook andere kanten.
Dat is ook zo. Maar het model is echt fantastisch. Want je kunt echt in... waar het om gaat is, je hebt een one-page plan. Niet alleen als ondernemer, maar iedereen binnen de organisatie heeft een plan. Dat staat op één A4'tje. En ik heb dat een beetje omgebogen naar een Olympisch model. Omdat ik vroeger graag sporten en de beste goud wilde halen. De beker wilde winnen. En het mooie is, vaak word je gevraagd van wat doe je over 5 jaar? Waar sta je over 5 jaar? Bij ons kun je vragen wat doe je over 4 jaar? Want elke 4 jaar zijn er weer de Olympische Spelen. En het mooie is, je gaat met z'n allen voor goud. Al die ringen, die 5 ringen zijn met elkaar verbonden. Dus we hebben 5 doelen gedefinieerd. En iedereen draagt bij aan 1 of meerdere doelen binnen de organisatie. En samen zorgen we dat die ringen 1 keer in de 4 jaar... of eigenlijk dus gedurende die 4 jaar... gaan groeien tot die gouden medaille. En de metafoor die je ook kan gebruiken, die natuurlijk super belangrijk is bij een bedrijf, is je hebt niet in 1 keer goud op de Olympische Spelen. Je bent eerst in Amsterdam, of laten we zeggen eerst bij je eigen team en dan in Amsterdam en dan in de provincie Noord-Holland. Zo gaat het steeds verder. En dat gaat niet in 1 keer en dat gaat niet vanzelf. Je hebt een blessure tussendoor, je valt een keer, je staat een keer weer op. En dat is het mooie van dit model.
Klinkt heel een heel mooi model, een begrijpelijk model ook, maar is het ook een meetbaar model?
Want iedereen heeft dus, we hebben 5 hoofddoelen en daaruit gedistilleerd heeft iedereen 5 eigen doelen. En die staan continu in verbinding met elkaar. En die doelen, die vinken we af. Dus dat is super meetbaar juist.
Ja, en dan ben
mooie.
Je inderdaad ook heel erg van elkaar dus afhankelijk. Dat je kunt niet voor je eigen doel gaan, want als jouw eigen doel mislukt, dan sleur je de anderen mee in jouw mislukking.
Ja.
Betekent dat het ook zelfsturende teams zijn?
Ja, absoluut. Dus het is echt iedereen die werkt samen om die doelen te bereiken.
En er is niet één dictator. Bijvoorbeeld, jij staat niet daar bovenaan en jij zegt niet luister even. Ik heb door ervaringen wijzer geworden, want dat zei ik net wel in dit gesprek. Moet ik af en toe zelf ook knopen doorhakken en mijn harde beslissingen kunnen nemen.
Ja.
En dat is lastig in zelfsturende teams, lijkt me.
Ja, we definiëren verschillende rollen. We hebben nog wel een, zoals het dan heet, een traditioneel MT, een managementteam.
Ja.
En daar zit ook de CEO Virginia, zit daar uiteraard in. Het einddoel is duidelijk, de petfles de wereld uit en schoon drinkwater uit de kraan in iedere oceaan. En elk jaar maken we weer plannen om te kijken hoe we dat gaan bereiken. En niet het MT bedenkt de plannen, maar iedereen binnen Dopper bedenkt die plannen. En samen gaan we dat matchen, en dat doet dan het MT, om het bij elkaar te brengen, om er dan weer één geheel van te maken.
Dat begrijp ik. Dat is echt stappen verder dan in het verleden, maar toch terugdenkend aan bijvoorbeeld San Francisco, met name misschien nog beter Hongkong, dat verhaal dat je vertelde.
Ja.
Dan denk je, nou, had ik toen maar die beslissing genomen, of bij dat B2B, had ik toen maar eerder die beslissing, oftewel ik, dan moet je het zelf doen natuurlijk, want dat kun je niet, dat kun je niet polderen doen.
Nee, dat klopt. Dus daar ben ik wel zelf harder in geworden. En mijn eigen stem meer laten horen dan... Ik noem mezelf altijd een sociaal manager. Ik wil dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ja. Maar ik heb wel echt geleerd om op te staan en te zeggen... nee, hier is het is klaar. En,
ja, maar je wil geen zachte heelmeester zijn. Dat is een hele lastige natuurlijk. Hè? Want je bedoelt het zo goed mogelijk. Die indruk krijg ik steeds meer van je. Maar het is inderdaad lastig om dat samen te laten gaan. Ja. Soms zal het moeten. Het is ook lastig nog steeds, vind ik. Zelfsturende teams klinken mooi. Maar ook in jouw geval weer. Natuurlijk prachtig allemaal. Maar uiteindelijk, als er echt grote beslissingen worden genomen... dan neem jij ze.
En dan ook weer samen met de CEO en samen met het managementteam. Dus ik neem zelden nog echt een beslissing waarvan het cruciaal is dat ik het moet nemen. Dat is echt altijd dat toch wel een poldermodel.
Is het ook niet meer nodig? Niet nodig geweest de afgelopen jaren?
Ik denk het. De hele organisatie heeft gewoon meer zelfvertrouwen gekregen om zelf die beslissingen te nemen in plaats van dat ik het moet nemen. En het probleem was ook dat ik een hele tijd gewoon voor de troepen uitliep. En nu lopen we met z'n allen met elkaar mee. En marketing is echt mijn ding. En het product zelf is, daar ben ik heel nauw bij betrokken. Maar ook steeds minder. Dus ik word nu gevoed met hele mooie informatie. En daar vind ik wat van.
Ja.
Maar
dat wil niet zeggen... Je kan alles delegeren. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Je kunt gewoon de hele dag bij wijze van spreken als je ervan houdt op de golfbaan gaan staan. En de rest doet het werk.
Ja, toch staat mijn agenda te vol om te golfen. Maar dat zou wel fantastisch zijn.
Ben je control freak of niet?
Dat was ik wel, maar daar ben ik veel minder geworden. Ik zat echt overal op alle details.
Ja.
Maar ik merk echt door die kanteling die we gemaakt hebben, meer dat holacracy in het ondernemen, dat geeft echt veel meer rust dan voorheen.
Nee, dat snap ik. Maar dat vind ik altijd een theoretisch model. Nee, reuze knap. Want bijna iedereen die wat bereikt, en sowieso bijna iedereen die een lange doorvaart, heeft iets control freakers in zich. En zegt, ik ben er vanaf gekomen. Hoe is je dat dan gelukt?
Nou ja, goed, ik maak me nog steeds... zorgen over de handdoekjes in de wc. Dus ik ben nog steeds... Dus het blijft wel hangen. Alleen voorheen was het dogmatisch en moest het mijn ding worden. En nu is het laat ik me voeden. Maar dat komt ook omdat de missie is zo embedded en iedereen voelt het zo. Zoals ik het ook voel, denk ik. Hè. Dat kan niet in de hoofden kijken, maar zo voelt het. Dus dat krijg ik terug. En daardoor kan ik meer ontspannen.
Heeft dat met recruitment te maken? Hoe doe je dat dan? Want het is nogal wat, vind ik. Als je de mensen, even dat cliché, maar de mensen met het juiste DNA weer aan te trekken. Dat willen we allemaal, maar dat blijkt reuze moeilijk in de praktijk. Maar het is jouw geluk, denk ik. Hoe krijg je het voor elkaar?
Met dank aan de mensen die daar echt verstand van hebben. Dus in het begin hebben we freelance expertise ingehuurd. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar... kijk, in het begin was iedereen ging met me mee en wilde enthousiast meegaan om mee te helpen. En nu staan er gewoon, en die wilden elke rol pakken die er was. En nu hebben we gewoon voor alle disciplines hebben mensen die er echt verstand van hebben en ook al een track record daarin hebben. Dus dat scheelt al heel veel. En mooi om te zien is dat er heel veel van grote corporates afkomen die het klaar mee zijn met de vervuilende wereld. Maar die hebben natuurlijk wel heel veel mee in hun rugzak om bij ons te gebruiken.
Ja, die hebben de kennis, maar die hebben gezien hoe het eigenlijk niet moet in hun ogen. En die willen liever jouw methode volgen. Dan zit je al, denk ik, inderdaad heel erg op je lijn.
Ja.
Dan is er nog iets. Je bent dus nu ondernemer. En je ook al met al de twijfel van dien. Maar dan ben ik al heel benieuwd. Wat wilde je ooit worden? Want ooit was je natuurlijk een hele jonge jongen. Je had je 5, 6. Dan word je 10, 15. En dan van alles. Hè? Politie, brandweerman, ingenieur, weet ik het. Wat wilde jij worden?
Al heel lang wilde ik een... ik ben opgegroeid in Eindhoven. En aan de oostkant, als ik het goed zeg. Stond een heel mooi soort landhuis. En mijn droom was om restaurant, hoteleigenaar... te worden.
Dat is ook heel mooi.
Ja, dat is schitterend. En daar heb ik ook altijd aan gewerkt. Dus ik heb ook ik heb het leerlingstelsel dan gevolgd. Dus een soort middelbare hotelschool. Ja. En ook altijd in de horeca gewerkt. Dus die droom was wat dat betreft soort van uitgekomen.
Hospitality wereld, die kan ook nog wel wat nieuwe bloed gebruiken.
Ja, dat is ook wel mooi. Want uiteindelijk ben ik in de evenementenbranche terechtgekomen. Daar waar we trots waren om dat tapijt en plastic bij elkaar te verzamelen aan het einde evenement. Wordt dat nu ook gelukkig worden herbruikbare bekers gebruikt. En is er toegang tot schoon drinkwater. water en dat soort dingen. Dus die wereld is gelukkig ook in transitie. Maar als klein jongetje wilde ik heel graag een eigen restaurant.
Maar je hebt dus ook in de horeca gewerkt. Je weet wat het is om mensen in de watten te leggen. Dat is heel handig ook als je dan evenementen gaat organiseren. Ook denk ik in de huidige situatie die je nu mensen met de horeca achtergrond. Die achtergrond hebben en goed zijn. Die komen over, dat is echt waar, maar die komen inderdaad overal altijd goed terecht dan.
Ja, dat zijn harde werkers. Die willen altijd zorgen dat het tot in de puntjes geregeld is.
De handdoekjes moeten goed liggen. Dat vind ik, dat is een herkenbare. Dat is een hele begrijpelijke, ja. En wat leef je ouders nog?
Ja.
En zijn ze trots op je?
Super trots.
Wat is de achtergrond van je ouders?
Bij de sociale academie hebben ze gevolgd. En ze zijn toen ik één was uit elkaar gegaan. Dat is spijtig en aan de andere kant ook wel mooi. Mijn moeder bleef in het mooie Eindhoven wonen en mijn vader terug naar Amsterdam. Dus ik had beide goede werelden eigenlijk. Mijn vader doet er altijd een beetje laconiek over. Maar in ieder geval van mijn moeder. Ze staan echt dicht bij de natuur. Ik heb de vrije school gedaan, de Rudolf Steiner school.
Heel serieus. Echte sociale academie, vrije school, Rudolf Steiner.
Antroposofisch opgevoed.
Ja, daar gaan de voordeeltjes in mijn hoofd. Ja.
Die komen met betonnen brood, wat zo'n betonblok was. Maar veel in de natuur. En dat, kijk, op een gegeven moment, ik wilde eruit. Ik wilde dat helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik vond het allemaal maar stom. Dus op mijn 15e ben ik naar een tussen aanhalingstekens normale school gegaan.
Van zo'n opvoeding wil je juist een keiharde kostschool gewoon, of niet?
Ja, bijna wel, ja. Ja, maar het was voor mij niet helemaal weggelegd. Ik kan heel moeilijk leren. Stampen. Dat is voor mij heel belangrijk om dat te doen, want anders leer ik het niet. En dat was net iets te vrij op de vrije school in die zin. Maar dat is wel een mooie jeugdbasis geweest waar ik nu dan nog steeds om mijn omgeving.
Nee, vrijheid, creativiteit, maar aan de andere kant dus ook het belang van discipline leren zien. Van dat mensen dat moeten aanleren en zo. Want je dat misschien dat onderdeel in je opvoeding wat minder, maar dat heb je zelf aangeleerd.
Ja,
dat raad je ook, dat hoort er wel bij toch in het werk. En heel veel mensen willen dat niet horen. Ik ben lekker creatief, maar discipline is niet zo belangrijk.
Ja, altijd.
Jij vindt dat het gaat samen.
Ja, zeker. Ja,
ben je zelf heel gedisciplineerd ook geworden?
Maar dat is al wel heel lang. Maar dan niet zo heel erg boordjes leren en sommen. Maar wel om dingen af te maken en goed te doen. Ja.
Aan het woord is Marijn Everaerts, oprichter en eigenaar van Dopper. Net vertelde hij over zijn achtergrond, over leiderschap. En zo praten we verder over impact maken. Bij mij in de studio Marijn Everaerts van Dopper. We spraken al over leiderschap en de missie van Dopper. Nu praten we over de manier waarop je missie en leiderschap impact kunt maken. Hoe je dat kunt doen met missie en leiderschap. En je zegt al, het goed doen, dingen afmaken. Dat heeft allemaal met discipline te maken. Dat zit al heel lang in je. In een van de interviews die ik tegenkwam, ik citeer even. Daar kwam de vraag, wat is de missie van Dopper? En veel Doppergebruikers bleken dat zelf dan weer niet te weten. Is dat een probleem dat mensen die missie niet kennen, terwijl de fles het middel is om die missie aan de man te brengen, dat ze niet weten waar het over gaat?
Ja, vind ik wel. En aan de andere kant, toen ik aan het idee begon, heb ik ook eerst een fles laten ontwerpen door iemand. En dat was een bidon, zeg ik een beetje oneerbiedig.
Ja.
Gewoon een fles. Ja, dat was gewoon niet iets speciaals. En ik was ervan overtuigd dat als je iets moois maakt, dat je dat koopt omdat je het mooi vindt.
Vanwege design.
Ja. En dan weet je dus eigenlijk niet dat je goed bezig bent. Dus het klopt, eigenlijk klopt het. Maar eigenlijk natuurlijk zou ik liever willen dat iedereen weet waar we voor staan. Maar als je niet weet dat je goed doet, maar ondertussen goed doet, is het eigenlijk ook goed.
Dus je denkt niet van daar is nog wel een wereld te winnen.
Oh, daar is heel veel te winnen.
Maar
dus
het is best gevaarlijk, want dan zou je, je wil ook niet de dominee toch uithangen. Om te vertellen, kijk, nee, je moet goed doen met het vingertje omhoog.
Ja, dus bovenaan de core value staat fun. Dus we proberen alles echt op een leuke manier te brengen zonder het vingertje te wijzen. Dus door leuke dingen te organiseren, door leuke dingen te doen, door een hele vrolijke fles in de markt te zetten, kun je ook de wereld veranderen. En daar hoef je echt niet je geitenhaarwol of sokken voor aan te trekken en met de blote bast in de winter naar buiten te lopen.
Nee, nou goed, je neemt me de woorden uit de mond inderdaad. Maar het is wel fun, hè? Dat zeg je ook vaak. En je moet plezier hebben, ook gelukkig zijn zelfs. Dan denk ik, waarom moet je gelukkig zijn? Er hoort toch ook, dat we ook heel vaak, je moet ook pijn lijden. Ja. Echte ondernemers lijden ook pijn. Die kijken ook met glazen ogen naar het plafond. Die liggen nachten wakker. Kan ook niet anders.
Ja. Nee, dat hoort
dat
ook bij.
Dat heb je toch ook meegemaakt, denk ik?
Ja, nee, zeker heb ik ook meegemaakt. Maar ik denk wel in de kern dat het fijn is als je op een leuke manier de wereld kan veranderen. In plaats van dat je dat moet doen en dat we eronder lijden. Ja, ik vind ook de boerendiscussie nu ook echt super interessant. Dat boeren nu allemaal gaan protesteren. Ik begrijp het in de context waarin ze in zitten. Maar we hadden natuurlijk ook 30 jaar geleden kunnen bedenken om met z'n allen veganistisch te worden en groenten te verbouwen. dan hadden we nu dat stikstofprobleem niet gehad. En ook geen boeren die klagen dat ze geen inkomen hebben.
Ja, maar laten we het even niet over de boeren hebben, maar ik begrijp het. Nee, je ziet, dat is de
frustratie. Is niet beetje,
ja, die zit er komt gauw naar buiten. Ja. Maar dat is gelukkig en prettig. Dat is dus wel iets wat je ook echt op je werk probeert te creëren. Zonder dat iemand. Je hebt wel eens een slechte dag natuurlijk ook. Hè, maar dan moet je meteen afgestraft.
Creëren vind ik altijd wel een beetje lastig. Het komt ook met vlagen. Ik bedoel, het is nu één grote hosanna bij Dopper. Maar dat is ook af en toe is dat niet zo.
10 jaar bestaan, groot feest. En kijk eens even, het succes kan niet op. En hoe gaat dat dan? Zijn dat van die lekkere brawlparties met champagne en diepe nachten door?
Ik probeer er altijd wel een educatief tintje aan te geven. Dus we waren bij Boom Chicago. En daar hebben we een workshop gevolgd presenteren. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat iedereen ook binnen Dopper als ambassadeur... te werk gaat, maar ook buiten zo spreken.
Oh, dat is ook origineel om dat via Boom Chicago te doen. Hè? Dat betekent letterlijk ook dat er gewoon wat stand-up comedians zijn. Ja. Dat gewoon wat humor bij de pas mag komen.
Precies.
En altijd gevaarlijk wordt er ook gezegd in presentaties en met naar buiten treden. Kijk uit met humor, want dat kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden. Dat zeggen bange communicatiemensen altijd.
Oké.
Veel onzin.
Ja, dat doen we wel op een leuke manier. En dan mag het wel af en toe verkeerd begrepen worden.
Ook de grote merken zetten natuurlijk in. En niet alleen Dopper, ook de grote merken zetten in op duurzaamheid. Jij merkt het ook aan de mensen uit van de grote corporate, zei je net, hè, die je zelf weet aan te trekken. Bijvoorbeeld Coca-Cola heeft een recycle-campagne. Je zou zeggen, ga er nou niet zuur over doen. Dat is hartstikke goed van groot bedrijf. Maar jij gaat er wel zuur over doen, hè?
Ja. Sowieso moet Coca-Cola gewoon...
Nog erger dan de boeren?
Ja, dit is nog erger dan de boeren. Coca-Cola moet gewoon stoppen. Het is gewoon het meest ongezonde product wat er bestaat. 14 suikerklontjes in een halve liter. Dat is de kern. Daar moeten ze mee stoppen.
Met mate. Kom op,
precies.
Lekker cola, man.
We hebben nog nooit zoveel obesitas gehad.
Boer lekker op ook.
Ja. Nee, Coca-Cola moet sowieso stoppen. En dan hebben ze nu op het dopje staat... Please recycle me. En dat zijn bijna de meest gevonden dopjes in het milieu. Dus het werkt niet. Het moet er gewoon altijd... Neem de volle verantwoordelijkheid... Stop met Coca-Cola. Nou goed, als er dan nog Coca-Cola is, zorg dat die fles echt bij je terugkomt. En niet met een campagne, please recycle.
Nee, ik snap wat je zegt. Ik wil toch even de andere kant belichten. Want kijk, je kunt zeggen cola natuurlijk. Maar dat geldt voor bier, dat geldt voor allerlei producten. Maar met mate kun je dat natuurlijk consumeren. Dat zeggen zelfs alle gezondheidsgoeroes ook. Nee, tuurlijk. Je moet niet 6 flessen per dag. Cola Zero heb je ook nog. Weet ik wat
ook
ze allemaal
dat is wel gezond, hè? Coke Zero.
Ja, natuurlijk. Maar ook niet dodelijk, zoals mensen vaak roepen. Weet je, dus ik bedoel, daar zijn nog nooit mensen aan dood gegaan. Ook dat heeft natuurlijk met mate te maken. Maar daarnaast heb je natuurlijk, kijk, een groot bedrijf, juist omdat het groot is, kan het ook impact hebben.
Tuurlijk.
Dus je zou bijna zeggen, ik merk het zelf ook vaak. Natuurlijk ben je sceptisch. Je wil niet dat bedrijven alleen aan greenwashing doen. Daar heb je een hekel aan. Maar elk klein stapje dat zij zetten heeft enorm veel invloed. Ja. Dat is toch fantastisch?
Nou, ik geef liever een ander voorbeeld. Maar bij Coca-Cola, dat heeft ook een link met de petfles. En daar ben ik gewoon nog steeds zeer gefrustreerd over. Dus die wil ik liever niet zien. Maar als je kijkt naar het bedrijf Unilever, dan denk ik van inderdaad, er zijn grote corpus die de goede kant op kan werken. Applaus voor Paul Polman om dat te bereiken. Ja, we proberen nog steeds zoveel mogelijk producten aan ons te verkopen. Maar goed, hij heeft wel, het bedrijf heeft Ben & Jerry's gekocht. Wat een social enterprise
vegetarische slager.
Ja, de vegetarische slager nu. En dat is om andere bedrijven binnen de hele Unileverketen te laten nadenken van, misschien moeten we ook iets gaan doen.
Hij heeft nooit een Nederlands model in een Anglo-Saxisch systeem willen invoeren om het dus nog groter te maken. Nee, maar dat is nog wat. Zeg, ik bedoel, halleluja voor deze man. Ja. Die werd ook uitgelachen. En Coca-Cola vroeger, maar je hebt natuurlijk lerend vermogen. Dat je denkt, toen de petfles, maar we komen steeds stappen verder.
Ja, ik hoop
stapje, maar vind je even buiten alles. Ik snap alle kritiek. Maar aan de andere kant, de impact. Jij kunt toch nooit, wat je ook doet, die impact hebben die zij hebben met elk heel klein onderdeeltje.
Zeker. Maar daarom geef ik toch liever een ander voorbeeld dan Coca-Cola. Omdat ik daar echt de positieve verandering zie. Maar ik zie bij Coca-Cola te veel dingen die gewoon niet kloppen. Misschien ook omdat ik dichter bij het vuur zit. Kan natuurlijk ook. Ik vind het mooi dat Ola nu met een vegan Magnum heeft bedacht. Of op de markt heeft gebracht. Die zouden volgens mij nooit zijn geweest als er niet Ben & Jerry's ook was binnen dezelfde.
Oké, maar je zegt even te veel interessant. Je geeft flinke kritiek op Coca-Cola. Want je zegt liever andere voorbeelden, liever daar niet over hebben. Je zit dicht bij het vuur. Je ziet wat er echt fout gaat. Ja. Wat is dat dan vooral? Wat zie jij dan wat wij allemaal niet zien?
Nou, de meeste flesjes die je in het milieu ziet zijn gewoon van Coca-Cola. Zij willen niet aan het statiegeld voor halve liter flesjes. Nou, als dat er wel zou zijn, dan is het probleem volgens mij
maar
van heel
groot.
Maar
heb je actie voor gevoerd? Bij meneer Timmermans langs geweest? Ja. Dus wie weet gaat daar toch wat van komen?
Ja, dan nu worden de bordjes en de bestekjes worden verboden, single-use plastic. Maar de petfles blijft nog steeds bestaan.
Dan heb je ook te maken met concurrenten natuurlijk af en toe. En dat is ook lastig. En daar heeft elk ondernemer mee te maken. En de naam kan niet onbesproken blijven. Join the pipe. Klinkt ook zo lekker gewoon. Hè? En hoe zit dat precies? Ik bedoel, ik kan het ook in een paar woorden. Maar jij kan het natuurlijk wel beter uitleggen dan ik wat daar precies aan de hand is. Of was?
Ja, nou ja, alleen maar hulde aan Join the Pipe. Alleen niet aan, aan de eigenaar.
Nee,
nou, ik ben voor positieve concurrentie. Maar niet als je in een rechtszaak om de concurrentie moet gaan strijden.
Nou, waar het om gaat is, althans inderdaad, de eigenaar. Ja, dat klopt. Die eigenaar vooral, die is voortdurend achter je aan. Die is aan het besje. Die zegt ook dat jij zou het idee gejat hebben. Je zou al je winst, heb je ooit geroepen, aan Simavi overmaken. Maar dat doe je niet voor die goede doelen in Afrika. Je gaat slechts 5%. Dat is zijn verhaal. En dat is onjuist.
Ja, ja, nou, we hebben twee keer een rechtszaak gehad. We hebben ze twee keer gewonnen.
Ja, maar hij gaat maar door.
Ja, het is nu gelukkig wel wat minder geworden. Maar het gaat volgens mij... ik zie de mailtjes niet meer. Dus ik hou me daar niet meer mee bezig. Het is, kijk, het gaat om één man. En als het nou heel Join the Pipe was geweest... of heel Coca-Cola die iets tegen me heeft... dan moet ik actie ondernemen. Maar dit is niet, dit kan ik gewoon niet serieus nemen. Dus de mailtjes zijn altijd midden in de nacht... bewonderenswaardig dat het altijd midden in de nacht
gebeurt. Nou, dat mag ook natuurlijk.
Ja, maar goed.
Een avondmens.
Nou ja, goed. Ik wil...
Je wil niet over praten. Dan word je helemaal gek natuurlijk.
Nou ja,
dat is erger dan de boeren en Coca-Cola bij elkaar.
Dat was toen wel, ja. Nee, maar het gaat over... ik ben van gerechtigheid voor iedereen. En gewoon eerlijk omgaan met elkaar. Ik heb een eerlijk product met een goede bedoelingen in de wereld gezet. En niet om elkaar om... wat voor reden dan ook uit het veld te slaan. Want dat was duidelijk het doel. Met onwaarheden. Dus het is voor mij heel helder dat het...
Nou, laten we hier die rechtszaken niet gaan overdoen. Wat duidelijk is, is in ieder geval dat jij dit verhaal goed voor het voetlicht kan brengen. En dat je dat met hart en ziel ook doet. Ja. Dus je zou zeggen, ga op een podium staan. Ga het verhaal vertellen. Misschien heeft dat nog meer impact dan producten verkopen. En zeker als je nog steeds niet helemaal die ondernemer voelt. Bij wijze van spreken natuurlijk. Hè. Is dat een overweging die af en toe door je hoofd speelt?
Nee, want dan dankjewel voor deze bevestiging. Ik voel me dan toch echt ondernemer en niet activist. Want op het podium staan doe ik met plezier en dat doe ik ook heel veel. Ook dit is een podium natuurlijk, de podcast.
Zeker.
Dat gebruik ik ook graag. Maar ik vind het te mooi omdat ik zie dat echt door... doordat wij de onderneming gebruiken om de wereld vooruit te helpen, dat het gewoon een goed model is. En daar geloof ik in. En daar inspireer ik mensen graag over. Dus,
ik kijk even wat je aan hebt trouwens. Is dat Mud Jeans of niet?
Ja, Mud Jeans.
Goed gezien zeg. Ja.
Ja, en dit is Knowledge Cotton Apparel heet het.
Moet je kijken. Kijk, dat zijn ook spelers.
Die mensen die het weten. Ja,
nee, maar belangrijk natuurlijk. Maar dat is ook een goede voorbeeld ook uitdragen. Ja. Ook een speler, maar niet zo'n grote speler als die grote corporates natuurlijk. Richten zich op de voorlopers, niet op de massa. Zij hebben natuurlijk hetzelfde als jij. Mud Jeans hebben hetzelfde als jij. Er zijn nog een paar van die bedrijven te noemen die zich op die voorlopers richten en vervolgens de massa mee willen krijgen. Jij zegt ook, ik ben van start-up scale-up, maar het moet nog veel groter. Hoe lukt het je om de massa mee te krijgen?
Ja, dat is iets, daar moet ik me, of daar ben ik me in het aan het verdiepen hoe dat dan werkt. De aantallen, wat ik al zei, ik dacht in mijn hele leven 200.000 stuks te maken. Dat was voor mij toen een heel groot getal.
Ja.
Als je nu bijna 2 miljoen flessen gaat verkopen dit jaar, dan is voor mij ook weer een heel groot getal. Maar als ik dan zie hoeveel petflessen er per minuut doorheen gaan, dan denk ik, oh ja, dat getal is nog eigenlijk veel groter. Dat elke keer moet ik mijn blikveld letterlijk verbreden.
Maar weet je wat zo mooi is? Dingen die wij helemaal niet verwachten. Dat is toch eigenlijk, dat zou bijna de ideale wereld zijn. Dat uiteindelijk dat jij met Coca-Cola iets aan mag gaan doen. En dat je dan gewoon echt de sprong gaat maken.
Ja.
Nee, maar is dat denkbeeldig? Of zou het ooit echt nog kunnen?
Ja, dan komen we weer bij Coca-Cola. Ik weet niet of het met Coca-Cola gaat gebeuren. Maar
ik noem het expres, om zo scherp mogelijk.
Ja, nee, maar er staan dingen op stapel. En er zijn gesprekken waar ik nu nog niet zoveel
kom
over kan
op,
zeggen.
Kom op, zeg. Nee, maar schijn eruit. Ja. We nemen al die tijd voor jou. Weet je. We zitten je op een troon en dan ga je nog niets vertellen.
Ja, ik neem even een slokje water.
Nee, maar denk even rustig over na. Dat mag ook tijdens een podcast interview. Ik kan gewoon de tijd nemen.
Ja. Nee, kijk, daar ben ik me nu van bewust. En ik denk nu ook sinds 2 jaar voel ik dat de kans is dat grote corporates mee kunnen en willen bewegen.
Je zegt het is gewoon, het heeft echt te maken, dit heeft altijd met geld en contracten en juridische zaken te maken. Daarom kun je er verder niet over, anders kan ik er nu wel uren over doorzeuren, maar dan ga je het toch niet vertellen.
Nee.
Maar het speelt dus wel iets groots. Je bent met een hele grote partij of met grote partijen bezig om te kijken hoe je dus een echte schaalvergroting tot stand kunt brengen.
Ja. Ja, zeker.
Nou, is het een internationale partij? Mag ik dat dan wel weten?
Nee, dit is niet wat er gaat gebeuren. Maar we hebben vorig jaar al een actie gedaan in samenwerking met Schiphol bijvoorbeeld. En als je ziet wat dat voor een spin-off heeft gehad in de luchthavenwereld.
Ja.
Daardoor zijn we nu gelinkt aan Lufthansa, aan Swiss Air, Iceland Air. Nou is dat een hele vervuilende wereld. maar dat is wel waar heel veel mensen natuurlijk bij elkaar komen op vliegvelden.
Ja.
En als je ergens impact kan maken, is het dus op plekken zoals stations of
daarom af en toe vuile handen maken. Dat hoort natuurlijk bij. Als je dit soort dingen wil doen, dat kan niet. En dan hoop je volgende stap te zetten. Maar dit wat je nu zegt, dat weten we dus al.
Maar ja, maar goed, dit is
in die richting wat je
gaat. Maar goed, ik had. De eerste 5 jaar wilde de Bijenkorf niks van ons horen. En nu willen ze ons heel graag hebben. Ja. De stations die wilden helemaal geen watertappunten. Nu staan daar gelukkig. Door Join the Pipe trouwens, hartstikke goed. Op veel stations.
Moet je nagaan.
Sorry?
Ik zeg, kun je nagaan?
Ja, nee, maar hartstikke mooi. Maar dat zou voorheen nooit gebeurd zijn als de wereld er niet klaar voor is.
Maar ik ben dus op zoek naar dat nieuwe wat je niet gaat vertellen. Maar is het wel iets in deze richting? Zoiets als je gedaan hebt met Schiphol?
Ja.
Iets in die richting?
Nou ja, gewoon een plek waar veel mensen samenkomen.
Maar moet je dan is het dan belangrijk dat de naam Dopper over 10 jaar nog bestaat? Of doet dat er eigenlijk niet toe?
Mijn allerbelangrijkste is dat de wereld zonder petflessen is. En dat schoon drinkwater uit de kraan komt. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat mag ook zonder Dopper. Maar het mag ook met Dopper.
Oké, Marijn, nog één ding. Namelijk, je hebt ook steeds gezegd, en vooral de laatste tijd. Ik ben ook naast, dus los van dit verhaal zelfs, waar ik een beetje naar loop te vissen. Ben ik met nog iets bezig.
Ja.
En dat ga je dan wel vertellen, denk ik.
Nou, je moet als ondernemer jezelf natuurlijk ook bezighouden. En als je een CEO hebt, dan heb je dus inderdaad niks te doen. En toch staat je agenda vol. Die staat nu vol met... we zijn bezig met een nieuw kantoorpand voor Dopper. Maar ik denk, ja, gewoon zomaar verhuizen naar een systeemplafond, dat willen we niet. Dat moet in een mooi gebouw. Dus ik heb een monumentaal pand gevonden in Haarlem. Vlakbij het station, zodat iedereen lekker met de trein kan komen. Maar dat is niet zomaar een kantoor. Het is een hemelse werkplek. En dat ben ik nu aan het ontwikkelen. En het moet volgend jaar zomer open gaan.
Wow, en is daar een belangrijke bekende architect ook bij betrokken?
Nee, nou ja, Dura Vermeer gaat het. Dus als aannemer, dat is wel een bekende naam. Zeker. Daar was ik ook niet op gekomen als ik een klein jongetje was geweest, denk ik. Ja. En verder zijn de lokale architecten en bedrijven die eraan aan meewerken.
Nou, geweldig. Ook benieuwd naar dat gebouw en natuurlijk naar de toekomst van Dopper en de plannen die jij al hebt. Dankjewel, Marijn. Je luisterde naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.